Naar Jesaja 61 gaan wij weer, waar wij laatstelijk gebleven waren bij vers 6, waar gesproken wordt in elk geval over de toekomstige positie van Israël als uitverkoren volk, want dat volk wordt sinds de uitverkiezing beschouwd als een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninkrijk koninklijk priesterdom, of in het algemeen een volk van koningen en priesters. En dat wordt hier aangehaald alsnog, dat wil zeggen, dat is van toepassing vanuit de dagen van Jesaja, althans op de toekomst. Gij lieden zult priesters des Heren heten, dan wel genoemd worden. Dat is vers 6. En hierna in het volgende hoofdstuk is ook inderdaad zelfs sprake van nieuwe namen voor het land en voor Jeruzalem enzovoorts. Ter beschrijving natuurlijk van de toekomstige positie van Israël in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk, of gewoon het Messiaanse Rijk, met meer voor de hand liggende oudtestamentische term. In die dagen namelijk zult gij priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. We hebben daar al tamelijk uitgebreid over gesproken, want het is de positie van een volk van priesters en dat betekent dat zij onderhouden zullen worden door degene die geen priesters zijn. Dat wil zeggen lager in rangorde. Dat zijn moeilijke uitdrukkingen in onze tegenwoordige tijd, maar toe maar. Maar dat is waar het over gaat. Israël als volk aan de spits der volkeren, als eerstgeborene namelijk officieel, is verantwoordelijk voor de volkeren met betrekking tot zowel koningschap als priesterschap, dat wil zeggen zowel werelds of gewoon aardse zaken, maar ook geestelijke zaken, want dat is koningschap en priesterschap. En dat is dan uiteraard onder het nieuwe verbond in de toekomst. Maar in die positie zal Israël leven van wat de heidense volkeren zullen opbrengen. We hebben dat al in het voorgaande hoofdstuk ook enige malen gelezen, dus ik kan er beter nou maar niet op terugkomen. Maar het is de voor de hand liggende zaak. Daarbij merk ik toch nog maar een keer op, want het blijft altijd blijkbaar wat moeilijke dingen. Dat gesproken wordt vanuit het Oude Testament over nieuwtestamentische zaken als gevolg van de komst van de Messias. Als gevolg van de komst van Christus. En de discussie over het profetisch woord in het algemeen gaat daarna over de vraag, gaat dat over Israël of gaat dat over de kerk? Of is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Of nog anders, vanuit mijn achtergrond ligt meer voor de hand te vragen, gaat dat over het duizendjarig vrederijk? Wat een volstrekt onbijbelse uitdrukking is, maar toe maar. Gaat dat over het geopenbaarde koninkrijk? Die term gebruik ik liever, want het is wel bijbels. Gaat het over het geopenbaarde koninkrijk na de wederkomst van Christus? Of gaat het over onze tegenwoordige tijd waarin het koninkrijk nog verborgen is? En het antwoord is dat het de verkeerde vraag is. Je krijgt daar nooit een goed antwoord op. Dat kan namelijk niet. Het gaat over het koninkrijk. En dat koninkrijk is al begonnen bij de opstanding van Christus. Dat betekent dat die uitspraken in het algemeen, ik zei in het algemeen, want ik heb geen specifieke in gedachten nu, dat die uitspraken in het algemeen handelen over zowel onze dagen, waarin het koninkrijk nog verborgen is, als de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer het koninkrijk openbaar wordt. En waar het precies over gaat, nou, dat is afhankelijk van of het eigenlijk wel precieze uitdrukkingen zijn. Dus eerder hoef je daar ook niks over te zeggen. Ik ben van mening dat deze dingen onderschat worden. Mede omdat men of totaal het verschil tussen de gemeente... Het woord kerk laat ik nou maar weer achterwege. Dat men totaal het verschil niet kent tussen de gemeente en Israël. Of men begrijpt het niet omdat men uitdrukkelijk scheiding maakt tussen de gemeente en Israël. Omdat dat twee totaal verschillende dingen zouden zijn. En dat levert een groot probleem. Ik weet er alles van, zeg ik altijd heel arrogant. Maar ja, ik ben met het probleem opgegroeid als jonge man enzovoort. Hoe kom je eruit? En mijn antwoord is betrekkelijk simpel. Het is een verschil maken wat er in de praktijk niet is. Begrijp je me goed? Het is heel eenvoudig, dus echt, er is niets moeilijks aan. De gemeente bestaat uit de eerstelingen van het nieuwe verbond en daarmee van het koninkrijk. Zijn de eersten daaruit. En op die grond worden ze na verloop van tijd ook weggenomen. Want de eerstgeborenen, de eerstelingen, de eerste vruchten van de oost, de eerste van die vee, van de mensen. Eerstelingen zijn sowieso priesterlijk als mensen zijn. Ze zijn namelijk bestemd voor de Heer. En daarmee in ieder geval heiligen. Want alles wat heilig is, is bestemd voor de dienst aan de Heer. Hebben jullie dat nog? En als die eerstelingen eenmaal binnengaan, dan gaat het verhaal gewoon verder door. Dan komt daarna gewoon de oogst, maar het gaat gewoon verder door met de prediking van het evangelie. En het is fundamenteel dezelfde boodschap dat Jezus van Nazareth de Messias is, de zoon des mensen, de zoon van God, aan wie al het oordeel gegeven is en wie het leven gegeven is te hebben in zichzelf. En met dank aan Johannes 5, waar dit soort uitdrukkingen staan, enzovoorts. Het ligt gewoon in elkaars verlengde, maar de gemeente bestaat uit eerstelingen van Israël. Dat geldt ook voor de heidenen die tot geloof komen, die misschien dan geen Israëlieten waren vanuit, of geen Joden, of wat, dat maakt allemaal niks meer uit wat ik nu zeg. Het geldt namelijk voor iedereen die komt tot geloof in de Heer Jezus als de Messias van Israël. Iedereen die zich daaraan aan hem onderwerpt, behoort tot de eerstelingen van het koninkrijk. En de eerstelingen eten sowieso Israël, ook als het de gemeente is. Maar de echte eerstelingen worden weggenomen, worden gepromoveerd naar de hemel. En dat is het dan. En die krijgen een hogere functie, een belangrijke functie, een hogere functie dan wat daarna komt. En moeilijker is hij niet. En of dat verschil allemaal hier in de Bijbel staat. Nee, dit soort verschillen worden niet in al die profetieën gemaakt. Die verschillen moet je leren vanuit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament legt geen nadruk op dat er eerst een gemeente van eerstgeborenen komt enzovoort. En daar is een goede reden voor. De reden is gewoon dat die eerstelingen verzameld worden in de tijd dat het Joodse volk nog ongelovig is. Waardoor dus het koninkrijk niet openbaar wordt. Maar God gaat gewoon zijn eerstelingen verzamelen. Alleen dat hoeven de Joden en dat hoeft de wereld die ongelovig is niet te weten. Want het is gewoon een werk wat de Heer doet binnen zijn kader, zal ik maar zeggen. Gaat de rest van de wereld niks aan. Dat heet de verborgenheid van zijn wil. Of het heet, dat is in Efeze 1... of het heet gewoon de verborgenheden van het koninkrijk. Die dan bij gelegenheid uitgedrukt worden in gelijkenissen of in beelden enzovoort. De wereld hoeft dat niet te weten. Aangaande het tegenwoordige werk van Christus. Dat is de reden, is de echte reden, de diepste reden waarom het tegenwoordige werk van Christus zo onbekend is. Helaas ook onder gelovigen. Die schijnen de eigenaardige neiging te hebben om alles wat daar betrekking op heeft weg te redeneren. Maar toch maar, laat ik er maar niet op ingaan nu. Maar dat is wel wat er gebeurt. En als men dat doet, ja, dan weet men dus ook niet meer wat de gemeente feitelijk is. Zie? Dus ik hoop het nog eens een keer gezegd te hebben. De gemeente bestaat gewoon uit de eerste gelovigen sinds de komst, de opstanding dus, van de Messias, van Christus. Alleen die eerste worden bij elkaar als bundel weggenomen. Nee, ik bedoelde niet de eerstelingen garf, want dat is Christus zelf. Ik heb het over de eerstelingen broden. Die worden bij elkaar gebracht, eerste vruchten van de oogst. Er wordt dat dubbele brood van gebakken, die twee broden. Als je het mij vraagt, uit één deeg, om zo te zeggen. Ter gelegenheid van het zogenaamde Pinksterfeest, de 50ste dag betekent dat. En vandaar dat de prediking van het evangelie officieel dus ook begint de 50ste dag. In Handelingen 2. En de eerste verse van Handelingen 2 dwingen ons dus om ons af te vragen, hoe zit het met die oogst eigenlijk? En met die eerstelingen garf en de eerstelingen broden en dan de rest van de oogst. En dan leer je dat al. Eigenlijk, hè? Dan, nou ja. Maar goed, hebben we dat weer gehad. Maar ik heb dus nu alsnog gezegd dat deze uitspraken over een priesterlijk volk, dan wel over gij zult priesters des Heren heten en gij zult het vermogen der heidenen eten, dan moet ik u zeggen dat dat weliswaar van toepassing zal zijn op Israël in de toekomst, in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk, maar ze zijn net zo goed van toepassing in onze tegenwoordige tijd, in de dagen van het verborgen koninkrijk. Want het is toch makkelijk aantoonbaar dat u en ik gemaakt zijn tot priesters. Toch? En eigenlijk, dit is nog veel moeilijker, ik steek mijn nek weer uit. Eigenlijk geldt dat niet eens maar voor de gelovigen. Het geldt eigenlijk voor heel het tienstammenrijk. Dat wil zeggen alles wat daarvan afstamt. Want praten we over volk, dan hebben we het over twee volken. De beide huizen van het ene volk. En het ene huis is ongelovig. En dus is het andere huis verantwoordelijk. En dus werd dat andere huis van de tien stammen van Lo-Ami tot Ami. Dat is werkelijk wat Romeinen 9 zegt. Want het is ontleend aan Hosea waar het aangekondigd wordt. Alleen in de praktijk heb je daar weinig aan. In de praktijk zijn die dingen slechts van toepassing op degene die de consequenties trekken en zeggen, Oké, als ik dan een priester ben, dan hier ben ik beschikbaar voor het priesterlijke werk. En in de praktijk melden wij ons dus op het moment eigenlijk dat we tot geloof komen. Ik ga dat niet verder uitleggen, maar het staat echt zo in de Bijbel dat dat zo is. Ik zeg wel eens vaker, hè, wij zijn orthodox, klassiek, evangelisch. Wij kwamen niet tot geloof, wij kwamen tot overgave. Tuurlijk geloofden wij. Maar voordat ik tot overgave kwam, was ik al lang gelovig, hoor. In mijn geval dan. Maar ik hoorde vandaag iemand zeggen, die vertelde dat ook precies zo. Van ja, ik ben altijd gelovig geweest. Dat is het punt niet. Maar ik moest wel een keer een beslissing nemen. En zo is het maar net. Zie. Maar fundamenteel, als je niet wil verdwalen in de diverse uitspraken, sommigen kan het niks schelen, die lezen die Bijbelse uitspraken toch niet. Maar als u niet wil verdwalen in die Bijbelse uitspraken, dan moet ik u zeggen dat het priesterlijke volk van de dag, dat zijn de 10 stammen van Israël. En de gemeente is het officieel het gelovig overblijfsel daaruit. En is daarmee inderdaad een groepering, een categorie van eerstgeborenen uit Israël. Met eerstgeboorterecht, die zullen weggenomen worden. Dat wil zeggen, opgenomen worden, want dat is natuurlijk beter. Voor een toekomstige hemelse functie. Na het voorbeeld van al die oud-testamentische beelden omtrent eerstgeboorterecht enzovoorts. Diezelfde gedachte geldt trouwens ook, want ik heb het er nou toch over. Diezelfde gedachte geldt trouwens ook voor het hele, maar daar hebben we het later nog over natuurlijk, naar aanleiding van Jesaja 62, over de kwestie van de bruid. Dat verhaal in eveneens Hosea 1 en 2. Ik zal u mij ondertrouwen, NBG, ik zal u mij tot bruid werven in eeuwigheid. Hangt samen met Lo-Ami zal Ami worden. Maar dat is gebeurd, dat is de situatie in onze bedeling. En intussen, die bruid is naam, zijn namelijk de 10 stammen van Israël. Dat is Israël. Dat is het uitverkoren volk. Hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. En niet aan de Joden, maar aan de 10. Ze is overgedragen aan een ander volk. Dat zijn vrucht zou voortbrengen. De Heer heeft daar een relatie mee. Alleen geldt voor de toekomst. Een belofte. Dus het is een ondertrouw. Waarbij bruidegom en bruid geen gemeenschap hebben. Heet dat officieel dan. Ze zijn ondertrouwd. En hij bekende haar niet. Totdat zij haar eerstgeborene zou gebaard hebben. Ik hoop dat u mij zo snel gevolgd hebt. Want ik was natuurlijk al in. Ik was al in Matthäus 1, geloof ik. En in Jesaja 7, ja, zeker, ja. Over die maagd die zou zwanger worden, enzovoort. Dat is de huidige situatie. Dat slechts weinigen uit die 10, een minderheid, een overblijfsel, dat betekent impliciet een minderheid, daar gehoor aan geeft. En zich wat eraan gelegen laat liggen. Ja, dat is zo. Maar dat is in elk geval de gemeente. Misschien behoren er ook nog tot de gemeente die zich er minder aan gelegen laten liggen. En er zijn natuurlijk velen die ook niet tot de gemeente behoren. Maar qua oorsprong waarschijnlijk toch tot die 10 stammen. Maar dat maakt dan verder niks uit. Want ze trekken zich er toch niks van aan. Dat is trouwens sowieso de lange geschiedenis van Israël. En van de beide huizen van Israël. Dus daar hoef je ook verder niks van aan te trekken. Hebben jullie dat nog? En verder, maar ik denk dat we dat vorige keer besproken hebben. Inderdaad, die 10 stammen eten het vermogen der heidenen. Dat is de geschiedenis van de Europeans, van de Caucasiërs. Die over de hele wereld zich gevestigd hebben enzovoorts. En geleefd hebben van de vruchtgebruik, hoe heet dat? Van de koloniën die ze uitgeperst hebben, zegt men dan tegenwoordig. Ik zei niet dat ze dat niet gedaan hebben, ik zei dat zegt men tegenwoordig. Ja. En als ik zeg, ja, maar ze hebben er ook het evangelie gebracht over heel de wereld. Dan zeggen we, ja, dat is om hun eigen cultuur daar te brengen. En om die volkeren onderdanig en onderworpen te houden. Met de Bijbel in de hand. Dan zeg ik, ja, zo kunnen we nog uren doorgaan. Lelijk doen over het christendom. En lelijk doen over weg met, en doen met, weg met ons, weet u wel. Wij hebben in Nederland ook weg met ons. We hebben het altijd verkeerd gedaan. En wat dan. Nou, weg met ons, dat gaat ook gebeuren. Ja. Maar dat is Romeinen 11. Dat is die van wanneer zij in het geloof niet blijven. Dat gaat daarover. Wanneer zij over die wilde takken op de tamme olijven, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze ook zij afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken weer terug geënt worden, enzovoorts. Nou, dat kan natuurlijk nooit ver meer zijn, want officieel zijn wij geen christelijke natie meer. Of ik dat betreur? Ja, eigenlijk wel, ja. Natuurlijk wel, maar. Ja, het neemt onze persoonlijke verantwoordelijkheid toch niet weg, dus vooruit. Maar ik kan er ook verder niks van zeggen. En ik probeer het zo objectief mogelijk naar voren te brengen. Niet omdat ik dat vind of omdat ik dat belangrijk vind, maar gewoon omdat de Bijbel dat leert. En als je deze dingen niet begrijpt, kun je deze teksten niet begrijpen. Het is natuurlijk andersom. Het bestuderen van het profetisch woord leidt vanzelf, dat is mijn ervaring, leidt vanzelf tot deze conclusies. Dan blijkt dat wij in de christelijke traditie weliswaar heel wat Bijbelse waarheid leren, maar dat tegelijkertijd ook heel wat Bijbelse waarheid als het ware wordt achtergehouden. Dat komt niet in de kanon, heet dat. Dat vindt men niet nodig om het ons te onderwijzen, dat legt men aan de kant. Dat heb je niet nodig om de week door te komen, zei iemand die ervoor doorgeleerd had. En dus laat men het weg. Maar ja, onze verantwoordelijkheid als priesterlijk volk is nou eenmaal om het woord van God te bewaren. En onze verantwoordelijkheid individueel als priesters is dat uiteraard ook. Dus u kunt het ook niet afschuiven. Maar goed, ik hoef dat hier niet te zeggen. U bent hier tenminste. Dus, Gij die dus zult priesters des Heren heten, gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Dat wil zeggen, aan de ene kant was er schaamte en schande, die wordt ook dubbel gezien, dubbele schaamte en schande. Maar daar komt voor in de plaats dat zij zullen juichen, jubelen, over hun deel. En het woord deel te lezen als gave, dat wat gegeven is. Kent u dat? U kent uit de Statenvertaling toch dat ze feest hebben ergens en dan staat er en ze zonden elkander delen. Cadeautjes. Dat is, ja. Ieder krijgt dan een deel, zijn deel. En hier, zij juichen over hun deel. Dat is dat wat ze uit genade hebben ontvangen, uiteraard. En daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. En als je je afvraagt, hoezo dat dubbel? Dan moet ik u zeggen, nou, de meest voor de hand liggende, de meest neutrale verklaring is natuurlijk gewoon dat het een wat dichterlijke vrijheid is om te zeggen, het is veel. Ze krijgen veel. Ze zullen eeuwige vreugde hebben of vanwege het dubbele erfdeel wat zij bezitten enzovoort. Maar ja, veel is, weet ik niet. Als ik zie hoe groot dat land is dan, dat erfdeel, dan denk ik, nou, zo groot is het ook weer niet. Maar Oekraïne is groter. Nee, weet ik veel. Om van Rusland maar te zwijgen. Maar de volgende optie is natuurlijk, je zoekt in je Bijbel. Dat is de enige goede manier, althans om mee te beginnen. Soms moet je verder. Maar je zoekt in de Bijbel dat begrip dubbel op. En dan kom je vanzelf terecht in Deuteronomium 21... Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd, mensen. Dat moet ik ook opschrijven. Maar Deuteronomium. Deuteronomium 21. Vanaf vers. Het is nog het begin van de avond, min of meer. Dus het kan wel vanaf vers 15. Daar staat, wanneer een man twee vrouwen heeft, moet iedereen weggeven, toch? Ja. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een minder beminde, want gehaten is eigenlijk in ons Nederlands een te sterke uitdrukking. Het is gewoon iemand die een meter naar achteren staat, zal ik maar zeggen, of zoiets. Een beminde en een gehate. En de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben. En de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn. Maar u bent toch al lang bij het idee dat er van die man met die twee vrouwen, dat weet u toch? De een heet, ook heet hij in Eindhoek alweer? Ahola. En de ander heet Aholiba. De een heet Jeruzalem, de andere heet Samaria. Ja, je kan nog verder. De een heet Hagar en de andere heet Sarah. De een heet Rachel, de andere heet Rebecca. De een heet Hannah en de andere heet Peninna. Het woord zegt het al. Pinnige. Nou ja, goed, laten we zeggen. Ik heb echt iemand daarover horen spreken. En die zei, Pinnige, dat weet je. Dat is een pinnige. Ik zal niet zeggen wie het was, want dat hoef je niet te weten. Maar dat weet ik wel. Het was in de tent, ja. Maar goed. Zo dan. Ik voel niet helemaal theologisch verantwoord, maar dat maar even te zijn. Het is altijd hetzelfde verhaal namelijk. Die twee vrouwen en de een heeft wel kinderen, de ander niet. Of de een heeft enzovoorts. Weet u nog? Ja. En dan heb je nog die twee vrouwen, dat waren hoeren, maar het komt wel vaker voor in de Bijbel. En die hadden samen maar één kind. En de vraag was van wie is het kind? Weet u nog? Even verder gaan. De Heer heeft twee vrouwen en krijgt een zoon. Eén levende zoon, de andere één levende zoon. En van welke van die twee vrouwen is het? De vraag is, komt de gemeente voort uit Juda of komt de gemeente voort uit Efraïm? Die kwestie is het. Komt het uit de twee of uit de tien? Want de hele wereld denkt dat de gemeente voortkomt uit de twee. Maar het is niet waar. Het komt voort uit de tien. Echt wel. Uit de twee, dat heeft geen vrucht gedragen. Dat is doodgeboren, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. Ja, dan plaatst die hele kwestie toch op een heel ander niveau weer. Hè? Maar daar gaat het echt over. Nou ja, toch. Kortom, wanneer een man, vrouw twee, wanneer een man twee vrouwen heeft, een bemindende gehad, en de bemindende gehad een zoon en een zonen gebaard hebben, en de eerste zoon van de gehate zal zijn, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte, het eerstgeboorterecht noemen wij het ook wel, te geven aan de zoon der beminde, voor het aangezicht van de zoon der gehate, die de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen, dat wil zeggen erkennen als zodanig, gevende hem het dubbele deel van alles. In de Bijbel wordt het moeilijk om dat breder te beargumenteren, dat zeg ik eerlijk. Maar ik heb de commentaren wel eens op nagelezen en die zeggen allemaal dat dat van ouds, niet alleen in Israël, maar ook daarbuiten en tot in onze dagen gangbare praktijk is, dat als de erfenis verdeeld wordt, dat de eerstgeborene voor twee telt en dus een dubbel deel krijgt. Afgezien van dat als het gaat om koningschap of priesterschap of weet ik veel, iets wat bij de familie hoort, specifiek, al was het maar het familiearchief, dat gaat naar diezelfde eerstgeborene. Maar behoudens dat, behalve dat specifieke, telt hij voor twee, krijgt hij een dubbeldeel. Nou ja, hier dus ook. En in de Bijbel vind je het wel terug, dat dubbele deel. Al was het maar in eerste instantie bij Jozef. U weet wel, als je in Genesis 37 begint te lezen, roep ik altijd, dan weet je ineens waar het over gaat. Jozef zijnde een zoon van 17 jaren en dan weet je waar het over gaat. Namelijk, dat wordt zijn, dat wordt de erfgenaam, dat wordt de eerstgeborene. En dat is ook zo. En het dubbele deel van Jozef drukt zich uit in zijn twee zonen die elk hoofd worden van de stam van Israël. Heb je dat nog? De stammen van Efraïm en Manasse. Het is in hoge mate illustratief, maar het is weer dezelfde tweedeling. De linker en de rechter, enzovoorts. Maar dat is het dubbele deel. En hier wordt het eerstgeboorterecht uitdrukkelijk vastgelegd in verband met een dubbel deel. Wat dat in de praktijk inhoudt, nou het houdt in de praktijk, dit verhaal houdt in de praktijk natuurlijk toch gewoon in dat het gaat over de vorming van de gemeente, die dan geformeerd wordt, niet uit Juda, dat is de stam die het dichtst bij de Heer ligt, omdat de Heer zelf uit Juda is en zelfs hoofd is natuurlijk van de stam van Juda. Maar als de vrucht gedragen wordt, dan komt het eerste deel, zal ik maar zeggen, dat komt toch heus niet uit Juda, maar het komt uit Efraïm. Dat wil zeggen uit Jozef. Niet uit de twee stammen, maar uit de tien stammen van Israël. En het wachten is niet op de bekering van Juda, twee stammen rijk, zodat daar een volk van eerstelingen uitgeboren gaat worden. Het blijft gewoon dat volk van eerstgeborenen juist niet uit Juda, maar uit Efraïm, uit de 10 stammen van Israël. En dus dat hele verhaal vind je hier dus ook terug. En de term dubbel deel verwijst daarnaar. Is kenmerkend voor de eerstgeborenen. En daarom vind je ook op de Pinksterdag die ik zojuist aanhaalde, vind je de, niet een eerstelingenbrood, maar de twee eerstelingenbroden. Heb je dat? Dubbel. Het is trouwens altijd zo, zeg ik, het is enigszins voortvarend, want ik weet niet of ik niet misschien iets over het hoofd gezien heb, maar voor zover ik mij herinner, elke keer als je de twee naast elkaar in de Bijbel vindt, bij elkaar, die samen een eenheid vormen, dan is het een uitbeelding van de gemeente. Of het nou Andreas en Petrus is, of Johannes en Petrus, of Cleopas en die andere, Emmausgangen, ja precies, die bedoel ik, die twee. Of de Heer zendt twee van zijn discipelen uit op de vraag, waar moeten wij uw paasmaal bereiden? Stuurt hij twee van zijn discipelen, enzovoorts. Dat is een beeld van de gemeente. En zelfs twee mannen in witte klederen, die, waarvan ik stellig overtuigd ben dat het Elia en Mozes zijn overigens. Maar daar zul ik het nou niet verder over hebben. Maar ze geven uitdrukking aan wat de gemeente is. En specifiek via dat dubbele deel. En wat een dubbel deel specifiek binnen de gemeente betekent. Ja, het meest voor de hand lijkt mij te liggen. Aarde en hemel. Of hemel en aarde. Twee dingen. Dat is wat de gemeente onderscheidt van de rest van Israël in de toekomst. Israël in de toekomst, na de opname van de gemeente, is ook nog steeds een volk van eerstgeborenen en nog steeds een volk van koningen en priesters, maar slechts op aarde. En de gemeente als eerstgeborenen uit Israël staat daarboven met een hemelse positie. En de aarde is daar sowieso aan ondergeschikt, dus het wordt hemel en aarde. Heb je dat nog? Nou ja. En anders kom je terecht bij de veel discutabelere zaken als de gemeente wordt in hoofdzaak gevormd uit Efraïm en Manasse. De twee stammen van Jozef, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is nou jammer, want wij zijn Hollanders en we zijn het Zebulon, heeft men mij verzekerd. Ik weet het nooit zeker, want zo Hollands ben ik nou ook weer niet. De meeste van ons trouwens niet. Nee, bedoel, hebben jullie dat nou ook? Ik heb voorvaderen uit Frankrijk, uit Vlaanderen. Met grote nadruk, uit Zwitserland, zelfs uit Denemarken. Vermoedelijk ook Duitsland, voor zover ik weet, maar dat is minder nadrukkelijk. Was niet zo ver over de grens. Dus ja, waar het vandaan komt. En dan heb ik de Engelse Schotse afkomst niet eens meegeteld. Heb je dat? Dat heb ik allemaal nagezocht, zuster. Ja. Ja. Vind ik historisch inderdaad. Ik heb het van u niet gedaan, maar uw gegevens had ik niet, maar dat had ik ook kunnen doen. Maar die wil toch weten ongeveer hoe dat nou zit met de, waar komen wij Nederlanders vandaan? Het antwoord is, wij zijn het afvoerputje van Europa, dus er komt die van alles bij elkaar. Niet alleen het water en de rotzooi, zoals het lied zegt, kijk wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn. Kent u dat lied? Nee? Oh. Nou ja. Daar ben ik nou weer mee bezig. Maar toe maar. Maar het komt overal vandaan. Maar ze hebben mij verzekerd, op redelijk goede gronden, dat de zeven niet zeven zijn uit Zeeland, maar uit Zebulon. Taalkundig is dat correcter trouwens. Want ja, hoezo zou je in Zeeland zeven zijn? Dan ben je toch Zeelanders of zoiets. Maar Zeeu, waar komt die vandaan? Van Zebulon. Maar goed, en nog zo wat schriftplaatsen in de Bijbel. Maar dat kun je wel algemeen zeggen, maar voor iemand individueel weet je het dan nooit zeker. En langs welke lijn moet je dat dan rekenen? Want wij hebben allemaal 4 grootouders en 8 overgrootouders en 16. Dan reken ik de inteelt even niet mee natuurlijk. Want dan krijg je kwartierverlies, zuster. Ja, dan heb je minder voorouders. Dat moet wel. Want we komen allemaal toch van Adam. Dus het is allemaal inteel, dus, hè, broeder? Ja, maar goed. Ik zeg altijd maar zo als het maar in de familie blijft. Maar toe maar. We zullen het er ook niet verder over hebben. Maar dat dubbele deel, dat duit, die moet u onthouden. De rest mag u allemaal wat mij betreft vergeten. Maar dat dubbele deel, dat moet u onthouden. Als het de twee zijn, dubbele deel, gaat het over eerst geboorterecht. En dus over de gemeente, uiteindelijk. Goed. Nou, en hier in Jesaja 61. Voor uw dubbele schaamte. Het gaat dus over de eerstgeborene misschien wel. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Dus voor in de betekenis van in de plaats van. In de plaats van uw dubbele schaamte en schande. Zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde. Grenzeloos betekent dat. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. En let op dubbele schaamte en daarna in hun land het dubbele bezitten. Of dat betekent dat het land dan twee keer zo groot is als in het verleden. Zeg, dat zou maar zo kunnen. Maar ik zou niet weten hoe ik het moest uitrekenen. Want de grenzen van Israël zijn nooit stabiel geweest. Toch? Dus ik weet het niet. Dat het groter is dan wat tegenwoordig Israël heet. Ja, dat mag ik wel hopen. Want het is een verschrikkelijk klein landje hoor. Ja. Zelfs als je de zogenaamde bezette gebieden mee zou rekenen. Dan nog zogenaamd. Dat is natuurlijk ook allemaal maar onzin. Schoochelen met termen. Met woorden. Maar dan nog is het maar een klein landje. Je bent er zo door in een dagje rijden. Dat op en neer. Nou ja, moet je flink doorrijden, maar dat gaat dat is met Nederland ook zo. Groter is het niet. Maar in de toekomst zal het anders zijn. Dat is vers 7. En dan krijgen we vers 8. Want ik, Jehovah, ik, de Heer, heb het recht lief. In sommige vertalingen staat er iets als heb de rechtspraak lief, heb het oordeel lief. Maar het gaat natuurlijk gewoon om het recht, vasthouden aan het woord als zodanig. Ik de Heer heb het recht lief, ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Ik heb het recht lief, dat begrijpt u. God is een rechtvaardig God en dus God heeft het recht lief. Hij is vaardig voor het recht enzovoorts. Maar wat betekent ik haal de roof in een brandoffer? Kijk, dit soort dingen zijn voor mij altijd de aanleiding. In de eerste kijken, voordat je denkt te weten wat er staat. Om eerst te kijken wat staat er in de grondtekst. Ja, ik weet wel dat niet iedereen dat kan. Maar toch, als je eerst niet begrijpt, dan is de kans groot dat de vertalers niet begrepen hebben wat er stond. En dat kan gewoon een taalkundige kwestie zijn. Hè? Maar kijk, brandoffer. Ja, dat woord brandoffer bestaat ook eigenlijk niet. Het is brand. Maar dan nog even toelichting nodig. Het woord voor brandoffer is iets als ola. Ala mag ook. Maar het betekent iets wat opstijgt. In mijn diverse woordenboeken staat bij gelegenheid dat het woord ook gebruikt wordt voor een trap. Nee, niet een schop, een trap. Een trapleer. Iets.
Een ladder.
Ja. Een stijgbeugel. Nee? Oh. Nou, iets wat omhoog gaat. En vandaar het idee van brand. En als er verband is met rituelen en offerdienst of zoiets, priesterlijke dienst en wat dan vertaalt men het met brandoffer. Maar het blijft gewoon het woord voor dat wat opstijgt. Het opstijgende. Maar niet alleen een offer stijgt op. Er zijn trouwens offers die stijgen überhaupt niet op. Maar ja, dan heet het dus ook niet een brandoffer natuurlijk. Hebben jullie dat tot zover gevolgd? Dus de vraag is, wat betekent het woord brandoffer? En dan heb ik gekeken wat er staat in de diverse Nederlandse vertalingen. Ja, niet de moderne, daar kijk ik nooit in. Dat vind ik slecht voor, slecht voor mijn gehoor, vind ik dat. Ik kijk al in wat oudere Nederlandse vertalingen, want er zijn er echt nogal wat geweest in de loop der tijd. En daarin, ik weet niet of ik het op, heb ik het opgeschreven ooit? Ja. In de NBG, mijn vrouw smokkelt die altijd naar binnen, dat u dat weet. Die denkt dat dat moet. En dat is ook zo eigenlijk, maar zo maar. Maar wat staat daar even in het vers?
Ik haat onrechtmatige roof.
Juist, onrechtmatige roof staat daar. Daar hebben ze het woord brandoffer, ola, hebben ze vertaald met onrechtmatig. Als bijvoeglijk naamwoord. Het is dus eigenlijk dan een opstijgende roof. Maar dat opstijgend wordt geïnterpreteerd als dat het buiten de norm is. Dat het de kop opsteekt. Ik zeg het nou met wat negatievere termen. En dat het valt buiten het recht. En dat is niet zo ver gezocht. Want er staat, ik de Heere heb het recht, lief. En ik haat roof. Ik haat het dat het... dat op onrechtvaardige wijze roof opsteekt. Het is het al namelijk. Verduistering, of wat er maar wezen mag, enzovoorts. En dat is waar het over gaat. Dat dat een wat vrije toepassing is van dat begrip, dat mogen dan zo zijn. Maar ik verzeker u dus dat het in de diverse vertalingen terechtgekomen is zo. En in de woordenboeken ook. Dus ja, dat woord brandoffer, dat heeft men in 16 zoveel erin gezet. Maar daar hebben ze later spijt van gekregen. En terecht. Ja. Ik de Heere heb het recht lief en ik haat onrechtmatige roof. Laat ik het dan maar bij de NBG houden. En ik zal geven... eigenlijk komen er nu twee zinnen... Namelijk, ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Het gaat als volgt. Ik zal geven hun werk in de waarheid. Men zal namelijk in de waarheid werken. Men zal de waarheid dienen. Wat doen priesters? We hebben het over een priesterlijk volk. En over wat hun gegeven is en wat het gevolg is van hun positie als eerstgeborenen. Dat is dat zij de waarheid betrachten. Dat is wat priesters zouden doen. Het woord van God bewaren. Ik zeg het nooit anders. Kan niet schelen waar het voorkomt. Priesters zijn verantwoordelijk voor het handhaven en bewaren van het woord van God. Dat heet het woord der waarheid. Dus gewoon de waarheid. En er staat, ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Dat wil zeggen, hun werk is gericht op de waarheid. Het bewaren van de waarheid, het prediken van de waarheid. Kortom, het volk zal zijn pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is 1 Timotheus 3. Maar daar staat het over de gemeente. Die pilaar en vastigheid der waarheid is... Het kan ook zijn, Efeze 4, daar staat dat wij als gelovigen zouden de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen enzovoorts. Dat is wat wij zouden doen. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen over Israël in de toekomst, het gaat net zo goed over, laat ik maar eens een keer zeggen, dan Israël in het heden. En dat ongelovige Israëlieten daar geen boodschappen hebben, dat zal duidelijk zijn. Dus je komt altijd toch terecht bij de gemeente van vandaag. De gelovigen van vandaag.
In je oude Bijbel heb je bij werk loon bijgezet.
Ja, dat klopt. Want het woord werk wordt bij gelegenheid geïnterpreteerd als het resultaat van het werk. Zo van, men doet een werk, wat werkt men dan? Wat... Willem Wouters woont wijd weg en wie weet wat Willem Wouters werkt. Willem Wouters weet witte wollen wanten, geloof ik. Ja, dat heb ik van West-Fries geleerd. Vast niet. Dat zal van mijn moeder geweest zijn. Heet die niet? Wie weet waar Willem Wouters woont? Willem Wouters woont wijd weg. Wie weet wat Willem Wouters werkt? Willem Wouters werkt witte wollen wanten. Toch? Schiet me spontaan te binnen. En dat op mijn hoge leeftijd. Dus, doe maar. Zoiets. Dat wil zeggen, wat werkt men, dat kan ook duiden, niet het handwerk dat men verricht, maar het kan ook duiden op het loon dat men daarmee opdoet, zal ik maar zeggen. En dus het wordt ook als loon beschouwd. Dat hun loon in der waarheid zal zijn. Maar als dat er zou staan, in Nederland, in loon in der waarheid, zou ik zeggen, ja, loon, dat is omdat ze daarin actief zijn. Ze krijgen loon naar werken. Dus ja, het is toch een parallel. Het is net zo, even een voetnoot aan. Het is net zo'n soort parallel als dat men zegt, dat is theologisch een tijdje populair geweest, dat men zegt dat het Hebreeuwse woord dabar betekent weliswaar woord, maar het betekent ook werk. Met als idee, ja, al dat studeren heeft geen zin, dat is allemaal woorden, zijn lettertjes, we moeten aan het werk. We hebben trouwens een tekst erbij uit Jacobus. Dus je kan er wel een tekst bij bedenken. Zijt niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks. Enzovoorts. En ik moet u zeggen dat dit verhaal wel een kern van waarheid heeft, maar die kern van waarheid is slechts deze, dat alles wat God werkt, doet hij door zijn woord. En dus als hij spreekt, werkt hij. En als hij niet spreekt, doet hij niks. Want per definitie, God is woord en dus wat hij doet is iets bekendmaken. Nou ja, zich bekendmaken eigenlijk. En daar komt dan fundamenteel die idee vandaan, woord is hetzelfde als werk. Waarom ook niet? Je kan ook van de andere kant komen en zeggen, nou ja, al wat de mens doet, daarin geeft hij expressie, geeft hij uitdrukking aan wie hij is. En ik heb het niet meer over je handschrift, dat mag trouwens niet meer, geloof ik. Dat hebben ze afgeschaft. Vroeger had je handschriftkundige en als je moest solliciteren, moest je met de hand een brief schrijven. Ging meteen naar zo'n bureau van handschriftkundigen en dan kreeg je een verhaal over wat voor iemand dat geschreven had. Maar dat mag niet meer, want er schijnen vooroordelen te zijn. Dus ja, misschien mag het wel, maar het gebeurt niet meer. Hè? Het is een tijd mode geweest. Ik heb me met verbijstering wel eens mee bezig gehouden. Dat wil zeggen, wat dan de analyses waren enzovoort. Dat is indrukwekkend hoor. Het komt toch tot de uitdrukking wie je bent. Ja. Maar niet alleen in je handschrift komt tot de uitdrukking wat je doet. Ik zeg altijd, ja, die van Gogh ook alweer, die schilder, die van Gogh. Zijn latere schilderijen. Ik heb altijd gedacht, die man is volkomen gek. Maar mag je niet zeggen, het was natuurlijk een kunstenaar. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Het vroege werk van Gogh vind ik fantastisch. Vind ik echt fantastisch. Waar het fout gegaan is, weet ik niet. Maar de bekende werken van Gogh, zodat je zegt, hé, natuurlijk, dat is van Gogh, zie je zo. Dan zeg ik, ja, dat was toen hij al flink gestoord was. Ik vind het absoluut niet mooi, ik laat me ook niks wijsmaken. Dat is niet mooi, dat is gewoon fout. Daarmee uit. Hè? Want in Nederland mag je zeggen wat je wil. zegt men. Maar doe maar. Maar ik zal geven dat hun werk, oké, in een loon, wat er van terechtkomt, zal in der waarheid zijn. Daarin zijn ze bezig, dat is hun bediening, dat is de bediening van de priesters, de waarheid. Voor ons is dat ook zo. En ik ben van mening dat het net zo goed op ons van toepassing is. Op ons van toepassing is. Wij krijgen daar een functie in. In het bewaren van, het bedienen van de waarheid. Enzovoorts. En dat is één zin. Ik zal geven dat hun werk in de waarheid zijn. De andere zin, die moet ik dan achterstevoren lezen. Ik zal maken, het was ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. Maar de andere zin is, ik zal maken met hen een eeuwig verbond. En dan heb je de zinnen parallel lopen. Ik weet niet hoe, het maakt ook trouwens weinig uit, maar ik weet niet precies wat de zinsbouw is in het Hebreeuws. Maar in het Nederlands vind ik het een beetje slordig, want het is duidelijk een parallelisme. Namelijk, ik zal geven werk in de waarheid, of ik zal maken een eeuwig verbond. Of een verbond in eeuwigheid mag ook, dan komt het nog beter met elkaar overeen. En daarna zeg ik met zulke dingen altijd streep eronder en optellen. Dus dan krijg je bij elkaar dat de Heer geeft een positie, een werk in der waarheid. En het is uiteraard onder het eeuwige, het nieuwe verbond. Want ja, het nieuwe verbond, dat is de waarheid, dat weet u toch, hè? Het oude verbond heet, het heet Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En het is de vervulling van Psalm 119. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat moest kennelijk nog gebeuren, maar het is inmiddels gebeurd. Zie? Dat is de waarheid onder het nieuwe verbond. Zie? Het idee dat men door de wet moet zalig worden is dwaasheid. Iemand zei dat Schofield dat leerde, maar ik ben bij Schofield nooit tegengekomen. Dus wie dat nou weer aangehaald heeft. Nee, Israël leefde onder het Oude Testament, onder de wet, maar niet om daardoor zalig te worden. Dat was namelijk een onmogelijkheid. Je moest net zo goed zalig worden uit geloof. Het is altijd zo geweest, het is de enige weg. Maar de idee van de wet zet de mens op het verkeerd been. Dat is het verhaal van, ja, we zullen dat doen. Zonder enige zelfkennis en zonder realiteitszin. Maar dan kan dat natuurlijk niet. En dat wordt dan in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd. En vandaar dat onder de wet gedijt de leugen, noodzakelijk. Op verschillende manieren, maar die ga ik echt niet uitleggen nu. Maar onder het nieuwe verbond, ja, daar heerst waarheid uiteraard. En die worden wij geacht te bedienen. En die zal Israël als volk bedienen, ook in de toekomst, in het geopenbaarde koninkrijk. Dat is inderdaad onder een eeuwig verbond. Van eeuwig verbond moet ik u in de eerste plaats zeggen, dat wij geneigd zijn onder eeuwig te verstaan altijd durend. En dat betekent het ook, soms. Want de werkelijkheid is dat eeuwig niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Eeuwig betekent namelijk onbepaald. Dat wil zeggen onbegrensd. Althans zonder bekende begrenzing. Dat kan zijn in de tijd. Dat kan ook zijn in de ruimte. Dat moet je echt je goed bewust zijn, want vroeg of laat proberen ze te misleiden door allerlei verhalen over wat het woord eeuw of eeuwig betekent. Je moet het weten. Eeuwig wil ook eventueel zeggen zeer uitgestrekt. En dat, nogmaals, het hoeft niet de tijd te zijn. Dat kan wel, maar dan moet het uit het verband blijken. En dit was iets inleidends. Maar als voorbeeld noem ik dan dat van nogal wat inzettingen onder de wet, de Mosaïsche wet, staat dat het een eeuwige inzetting is. Terwijl wij anderzijds leren dat de wet compleet, in zijn geheel, alles bij elkaar, beëindigd is door de dood van de Heer. Hoezo eeuwig dan? Wat betekent dan dat het een eeuwige inzetting is? Nou, dat staat er gewoonlijk bij. Want in veel gevallen staat het dan bij. Het is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten, ook voor de vreemdeling binnen uw poorten enzovoorts. Dat betekent dat het binnen Israël voor iedereen gold, zonder beperking, zonder begrenzing. Dat is het. En in mijn woordenboek stond ooit, dus zal er nog wel in staan, Lucky Luke met die eeuwige sigaret in zijn mond. Hoezo, gaat het ding nooit uit dan? Het Het is ook niet meer zo trouwens, want al jaren heeft hij niet meer een sigaret in zijn mond. Dat weet u toch, hè? Maar een strootje om op te bijten. Maar goed. Nou ja, en de eeuwige jachtvelden, of die altijd duren, weet ik niet, maar ze zijn zeer uitgestrekt. Ja. Vroeger had je trouwens de eeuwige graanvelden in Oekraïne. En dat betekent dat ze zover ze kijken kan. Van ontwikkeld, ontgonnen geworden door doodsgezinden die uit West-Europa verdreven werden, opgejaagd, gediscrimineerd. Zijn via Danzig naar Oekraïne gegaan en hebben daar het land ontgonnen. Maar ja, toen maar. Daar zitten allemaal verhalen achter, hè? Zijn mensen kwijtgeraakt. Maar die hoef ik verder niet te benoemen. Dat wil zeggen, eeuwig verbond kan van alles wezen. Maar dat het gaat om het nieuwe verbond, dat inderdaad eeuwig is, ook in de zin van dat daar geen einde aan komt, dat blijkt uit het verband. Dat is niet de betekenis van de term meteen. Daar kan je het niet aan zien. Maar het gaat over zij zullen enzovoort. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Want dat het gaat over de toekomst, dat ligt ook niet alleen maar vast in het woord zullen. Dat is nog discutabel ook. Maar het ligt vast in de aard van dit schriftgedeelte. Het is profetie over de toekomst. Enzovoorts. Kijk, als de Heer zegt in Jeremia 31, ik zal een nieuw verbond maken, betekent dat het nog niet bestond. En er staat bij, ter vervanging van dat verbond wat ik met hun vaderen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden, enzovoorts. Dat wil zeggen dat het oude verbond was weliswaar een eeuwig verbond, maar dat betekent dat het gold voor Israël binnen de grenzen van het land. Zo is het door de Joden tot vandaag. Nee, zo wordt het door althans orthodoxe Joden tot vandaag geïnterpreteerd. Alleen binnen de grenzen van het land. Ik had een Jood ooit bij me thuis op een vrijdagavond. En dat was een muzikant. Er komen wel meer muzikanten wel eens bij me thuis op vrijdagavond. En dat was wel gezellig, maar hij wilde niet spelen. Hij wilde geen muziek maken. Want het was vrijdagavond, Sabbat. Het begint vrijdagavond, dus dat deed hij niet. Toen gingen we eten, maar een broodje ham ging er wel in. En toen hebben wij dus gevraagd, hoezo doe je dat dan wel? Ja, maar het was omdat hij niet, was niet in Israël, was niet in het land. Buiten het land kon dat wel. Ik zei, nou, dan kan je ook wel meespelen. Straks, maar dat deed hij dan weer niet. Dat is het gedoe onder de wet, enzovoort. Maar er kwam het inderdaad voorbij, het was buiten het land. Wat mag het? Nou ja. Vandaar dat Eilat zo populair is in Israël. Want Eilat ligt buiten de grenzen van het oude Israël, althans volgens de Joden. En dat betekent dat ze daar mogen ze de bloemetjes buiten zetten en nog een paar andere dingen enzovoort. Want het is buiten, dat is echt waar. Wow. Kan je trouwens zo zien, maar dat is, zal ik ook maar niet op ingaan. Maar eeuwig verbond, dat is in dit geval dus inderdaad het nieuwe verbond. Dat heet een eeuwig verbond. En dat is dat verbond waarvan Christus de middelaar dan wel de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. We hebben het toch over een priesterlijk volk? Onder het nieuwe verbond is het niet onder Aaron. Want dan zou de Heer ook niet de priester kunnen zijn trouwens, want die is niet uit Aaron. Zegt Hebreeën 7 in dat verbond expliciet. Het gaat om het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat is te bestaan naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën 7 nog steeds. In gewoon Nederlands, krachtens, dus op grond van, krachtens onvergankelijk leven. En als hij dus tot in eeuwigheid, dat wil zeggen in de tijd, tot in eeuwigheid hoge priester is van het nieuwe verbond, betekent het dus ook dat dat nieuwe verbond een eeuwig verbond is in de zin van dat zal nooit beëindigd worden. En dat is het contrast met het oude verbond, dat wel beëindigd zal worden. Zie je? Dat eeuwige verbond, uit Jesaja 61 vers 8, kenden wij natuurlijk al uit Jesaja 55 vers 3, waar het gelieerd wordt aan David. De beroemde tekst, neig uw oor, 55 vers 3, neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Het is dus dezelfde uitdrukking, ik zal met u een eeuwig verbond maken. En daarna heet het de gewisse weldadigheden van David. Want de uitdrukking eeuwig verbond wordt inderdaad geassocieerd met, ook met het verbond van David. Dat is strikt genomen een ander verbond. Maar als je het niet al te strikt neemt, dan komt het toch op hetzelfde neer. Want het Davidische verbond vindt natuurlijk toch zijn climax en uiteindelijke definitieve vervulling in de persoon van de Heer Jezus, in de Messias. En dat geldt ook voor het zogeheten nieuwe verbond uit Jeremia 31... ter vervanging van het oude verbond. Dat wordt geassocieerd niet met koningschap, maar met priesterschap. Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, enzovoorts. Maar hij is natuurlijk de hoge priester en koning van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Dus dat zogeheten nieuwe verbond en het Davidisch verbond komen echt bij elkaar uit en worden vervuld door één en dezelfde persoon in één en dezelfde positie. Maar ja, dat is de personele eenheid, heet dat, van de koning en de hoge priester. Dus vandaar dezelfde uitdrukking. Eeuwig verbond in Jesaja 55 vers 3. Wij kennen het ook trouwens uit Jeremia 32... In Jeremia 31 hebben wij dat nieuwe verbond dat aangekondigd wordt. In vers 31 van Jeremia 31. Het heet daar echter niet een eeuwig verbond. Het heet daar een nieuw verbond. Waarna Hebreeën 8 zegt, dat betekent dat daarmee het Mosaïsche verbond oud gemaakt wordt, impliciet. En daarmee nabij de verdwijning is. Al was het dan 600 voor Christus, maar toen maar. Maar de term eeuwig verbond komt daar niet voor. Maar het gaat wel degelijk over precies hetzelfde. Maar in Jeremia 32, dus even een bladzijde omslaan, daar lezen wij in vers 40. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe, en ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat ze niet van mij afwijken. En de beschrijving die erbij staat komt heus overeen met wat in Jeremia 31 ook al stond, over dat nieuwe verbond. Maar nu heet het echt een eeuwig verbond. Onbegrensd, in de zin van, het zal niet beëindigd worden. En dat ook in Jeremia 50... Jeremia 50, hoofdstuk 50 en 51 van Jeremia gaan over de ondergang, de verwoesting van Babel. Nota bene, twee lange hoofdstukken. En ze worden geciteerd, dat wil zeggen, dit is beide hoofdstukken worden geciteerd in Openbaring. Dat wil zeggen in Openbaring 18 en 19 in het bijzonder. Hetgeen betekent dat deze profetie alsnog vervuld moet worden in de toekomst. Nou ja, een vervulling van deze profetie in het verleden is ook niet te vinden hoor. Want Babel, zeg ik altijd glashard, Babel is nooit verwoest geworden. Het is weliswaar tot woestenij geworden, maar dat komt omdat het systematisch is afgebroken. De koning trok eruit weg, maakte een andere stad hoofdstad van een rijk, van het Medo-Persische Rijk namelijk. En toen was Babel ineens niet meer interessant. En men heeft de stenen van Babel gebruikt voor het bouwen van Seleukia. Een tijd later in de tijd van het Griekse Rijk, om zo te zeggen. Vandaar dat zelfs de stenen daar verdwenen waren. Behalve dat wat een beetje nog in de grond zat. Wat was weg, een open steengroeven geworden. En in mijn oude naslagwerken vind je tekeningen. Foto's was nog niet helemaal aan de orde toen. Maar tekeningen, zo halverwege de 19e eeuw, van hoe Babel eruit ziet. Waar eens Babel lag. Heb je dat nog? Ik herinner me trouwens een film gezien te hebben van het Moody-instituut. In mijn jonge jaren, wanneer dat was? Begin 50er jaren. Precies weet ik het niet. En daar ging over de vervulling van de profetieën. U weet wel, zo'n zwart-wit film. Ging over de vervulling van de profetieën. Met ook beelden van datzelfde gebied van Babel. Met daarbij de mededeling van, kijk, dit is wat van Babel over is. Want de Bijbel zegt ook inderdaad dat Babel zou verwoest worden en nooit herbouwd worden. Dat was een misser. Maar ze lieten het zien. Het was niet herbouwd. In onze dagen is het herbouwd, officieel. Nee, in de afgelopen decennia. Maar het zal wel. Het moet namelijk nog verwoest worden, zoals de profeten gezegd hebben. Dat probeer ik u te vertellen. Dat is nog nooit gebeurd. Het is niet verwoest geworden door vijandige actie of door een oordeel of door vuur uit de hemel of door een aardbeving en wat er allemaal maar beschreven staat in Jeremia 50 en 51 en een Openbaring. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. En als het er dus niet is, mooie plaatjes, maar dan moet je erbij vertellen, ja, het is er niet, maar het zal herbouwd worden in de toekomst. Dus. Maar ja, als je het verwoest wil, moet het eerst herbouwd worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Joodse staat, die er al die eeuwen niet geweest is. Maar in onze dagen weer wel. Want ja, het moest verwoest worden. In de toekomst alsnog. Nee, dat is geen vrolijke praat, maar ja, het is wel wat de profetieën zeggen. Maar u hebt inmiddels Jeremia 50 voor u. Daar staat in vers 4... Even kijken, nee, 5. Daar staat in vers 5, zij zullen naar Sion, Jeruzalem. En meer specifiek, de troon van David, want dat is Sion. De burcht Sion. Zij zullen naar Sion vragen, op de weg daar naartoe zullen hun aangezichten zijn. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat is de toelichting bij eeuwig verbond. Het zal niet worden vergeten. Zo van, er komt geen end aan. Die verdwijnt niet naar het verleden. Het gaat hier dus over de terugverzameling van Israël. Maar niet uit het verleden, uit de Babylonische ballingschap. Maar in de toekomst alsnog. Zie? Nou ja, meer ga ik daarvan niet lezen, maar je vindt het daar ook. En dat was bij Jeremia. Maar we vinden het ook bij Ezechiël. En tot mijn genoegen kan ik dan melden. En ik doe het elke keer als ik Ezechiël citeer. Dat Ezechiël zich bevond onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. In de Assyrische ballingschap was dat oorspronkelijk. Maar ook nog in de dagen van dat het Assyrische Rijk al ten onder gegaan was. Was overgenomen door het Babylonische Rijk. Dat wil zeggen, Ezechiël leefde in de dagen van de ondergang van Jeruzalem. Door Nebukadnezar. Maar niettemin, hij bevond zich niet onder de Joden in Babel. Maar onder de 10 stammen van Israël. Honderden kilometers noordelijker. En of Ezechiël daar zelf toe behoorde of niet, ik heb de indruk van wel, ja, maar goed. Dat is dus niet algemeen bekend, maar het punt is namelijk dat zowel de 10 als de 2 stammen in ballingschap gingen, maar de Heer zond profeten zowel, minstens 1, zowel onder de 10 als onder de 2 in hun ballingschap. Heb je dat? En bij de 2 vind je 2 van die profeten, Daniël in Babel, maar Jeremia in Jeruzalem en die verdween de andere kant op. Via Egypte naar het westen enzovoort. En onder de 10 stammen vind je Ezechiël, die op de hoogte gebracht wordt. Nou ja, die de 10 stammen op de hoogte brengt van de val van Jeruzalem. En daarmee de ondergang van ook het tweestammenrijk. En dan in Ezechiël lezen wij in Ezechiël 16. Lezen wij in vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. Namelijk, ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. In de toekomst dus, alsnog. En let op dat we het hier wel degelijk hebben over de 10 stammen van Israël. Niet maar over de Joden. Het is een andere categorie. Zie? En in vers 62 vinden wij opnieuw melding van dat verbond. Alleen heet het daar niet eeuwig verbond. Het heet gewoon, want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt. En niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt. Spreekt de Heere, Heere. Raad is wat. Daarna volgt hoofdstuk 17. Ik sla hem gauw weg. Dan, om de verleiding te kunnen weerstaan, gauw weg, hand erop. Hoofdstuk 17, het verhaal van de cederboom en de opperste twijg en een arend die van die opperste takjes neemt, vrouwelijke takjes, je kan het niet zien, maar in het Hebreeuws vrouwelijke takjes, en die wegbrengt naar een ver land en ze daar poot en het wordt daar tot een grote boom, want dat wat hoog was zal vernederd worden. En wat laag was, zal verhoogd worden. En dat gaat over de verplaatsing van het. Is de enige verklaring die ik ken. Dat gaat over de verplaatsing van het Davidische koningshuis uit Jeruzalem, dus uit Juda. Dat wil zeggen uit Judea bedoel ik dan, uit het land. Naar de 10 stammen van Israël, dus naar waar Efraïm is. En dat kan alleen als die troon daar onder Efraïm dan toch terechtkomt bij een koning, die dan koning wordt dus. Maar die moet dan wel degelijk uit Juda zijn, want anders kan je het huis van David niet verplaatsen. Het moet wel uit Juda zijn. Heb je dat? Maar dan wordt die koning, krijg je een koningshuis uit Juda, uit David, maar dan onder de 10 stammen van Israël. En dat is het verhaal van Jeremia, die in de dagen van Ezechiël uit het land vertrekt met des konings dochteren. Heet dat? Dat staat in Jeremia. Met des konings dochteren en aangekondigd wordt dat zij zullen overleven. En bovendien was aangekondigd dat Jeremia ook nog koninkrijken moest planten. En dat had hij tot aan dat moment nog steeds niet gedaan. En dan loopt hij van de bladzijde van de Bijbel af, heeft hij nog steeds geen koninkrijken geplant. Daarom denken sommige Joden dat Jeremia eerst moet komen nog, voordat de Messias komt. Is dat in het Nieuwe Testament? De suggestie van dat Jezus Jeremia is, wordt echt genoemd. Waarom denken ze dat? Omdat ze denken, Jeremia heeft zijn werk niet afgemaakt in het verleden. Maar dat heeft hij wel, want de Davidische troon zou niet wijken van Israël. Überhaupt niet, nooit net, want de Heer had een belofte gedaan aan David. Die nagaande. Waarbij hij zei, nee, als die koningen zich niet houden aan mijn woord, dan neem ik het recht om ze van die troon af te zetten. Nochtans, die troon zal bevestigd worden. Dat betekent dat iemand anders erop komt. Nou, dat is dus gebeurd. En dat is wat gebeurd is dus met die dochter van Zedekia. Nou, met minstens één dan, hè. Ik denk met twee. Eén in Spanje. Zover ik het heb kunnen nagaan, maar de andere in Ierland, ja. In het legendarische Tara. Ja. Doe maar. En dat is de basis van het Britse koningshuis tot vandaag. Onder Efraïm. Logischerwijze. Dat moet dan wel even. Je kunt natuurlijk andersom zeggen. Dat moet dan Efraïm zijn. Ja, de, vanwege het eerstgeboorterecht. Meer wil ik daar nu niet over zeggen. Maar het gaat erom dat we die dingen wel degelijk in de Bijbel aangereikt vinden. Maar wat ik nog wel noem is Ezechiël 37. Ezechiël 37. Dat is die profetie over de, laten we zeggen, de wedergeboorte van Israël als volk. Van de beide huizen van Israël heet dat. Namelijk ook de samenvoeging van beide huizen. Juda en Efraïm. Of Jozef, zo je wilt. Want dat is wat in Ezechiël beschreven wordt, althans vanaf vers 15. Dat die twee huizen ook weer samengevoegd worden tot één. Maar in dat verband lezen we dan in vers 26. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Eeuwig verbond. Bij deze gelegenheid heet het trouwens ook verbond des vredes. Maar het is dus een eeuwig verbond des vredes. En ik zal ze inzetten, in het land uiteraard, zal ze vermenigvuldigen en zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Het gaat over de terugverzameling van Israël, van de beide huizen en de bouw van een tempel dus. Mijn heiligdom in het midden van hen tot in eeuwigheid. Dat is de tempel van, die zoals beschreven vanaf hoofdstuk 40 van Ezechiël. Dat is niet die van de 70ste week van Daniël. Maar dat is in de 1000 jaren. En voor wat betreft de 70ste week van Daniël zeg ik voor alle duidelijkheid erbij dat ik persoonlijk niet geloof dat er een tempel zal staan. In de 70ste week van Daniël. De argumenten daarvoor vind ik veel te zwak. Maar er zijn ook argumenten juist voor het tegendeel. En die vind ik sterk genoeg. Dus daar laat ik het dan maar bij. Ik vind het ondenkbaar dat een niet wedergeboren volk, dat wil zeggen een ongelovig volk, een tempel bouwt die genoemd wordt in de Bijbel de tempel Gods. Daar geloof ik niks van. Echt niet. Laat staan dat er een tempeldienst zou zijn gepraktiseerd door een ongelovig Joods volk. Ik geloof er echt niet in. De argumenten daarvoor vind ik veel te gering. Ik geloof er niks van. Dat er sprake is van een heiligdom, dat weet ik. Maar ja, dat is een heilige plaats. En zo staat het ook letterlijk in Matteüs 24. Hè? Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En in Daniël heet het eventueel heiligdom. Maar dat is een heilig ding. Dat zegt niks over wat voor een ding het is. Iets heiligs. Enzovoorts. Maar een tempel? Nee, staande in de heilige plaats. Dat hoeft nog niet eens het tempelplein te zijn. Hoewel, ik denk wel dat het zo is hoor. De tempelplein. Hoe dat maar heet tegenwoordig. Maar strikt genomen, het zou ook nog gewoon Jeruzalem kunnen zijn. Dat wil zeggen meer westelijk. Maar ik denk wel dat het tempelplein is. Gewoon omdat in het verleden dat daar gebeurd is op dezelfde plek. Toen er nog een tempel stond in de dagen van Antiochus Epiphanes. Zie. Maar dat maar even terzijde. Maar het wordt hier aangekondigd. Een nieuw verbond dus. En het heet Verbond des Vredes. Dat kennen wij ook. Uit de diverse schriftplaatsen, die ga ik niet met u aanhalen. We zijn er ook een stuk of vier in het Oude Testament. Ach, ik wil ze wel noemen. Mijn verbond des vredes wordt genoemd, nummer 25 vers 12. Wordt er beloofd aan Pinhas. Ik zoek hem niet op, maar het is nummer 25 vers 12. Wordt beloofd aan Pinhas. Historisch schijnt het van toepassing te zijn op het oude verbond met daarmee het priesterschap. Bij het huis van Aaron, Pinaas was namelijk de kleinzoon van Aaron. Zoon van Eleazar. Maar ga daar niet verder op in. Maar het heet wel degelijk verbond des vredes. En je vindt het ook in Jesaja 54 vers 10. Verbond des vredes. In 55 waren we net vers 3. Daar heet het eeuwig verbond. Maar in 54 vers 10 heet het verbond des vredes. Zo ook in Ezechiël. Ezechiël 34 vers 25. En waar we zojuist waren. 37 vers 26. Eventueel nog Maleachi 2 vers 5. En voor zover ik kan nagaan, Efeze 4 vers 3. Alleen daar staat niet verbond, maar er staat band. Band des vredes. Voor degenen die menen dat het nieuwe verbond alleen is voor Israël en niet voor de gemeente. Is dit een vervelende tekst dus. Dus ze zeggen, nee, het is band des vredes, dat is niet de verbond des vredes. Maar volgens mij moet je dan wel erg ver doorgeleerd hebben om het verschil tussen band en verbond te zien. Toch? Dat is toch wat een verbond is, een band, dat is toch wat bindend is. Ja. Verbond des vredes. Waarna volgt, en hij is onze vrede, die deze enzovoort. Dat is Efeze 2. En in Efeze 4, dat ga je benaastigd enzovoort te bewaren, de geestelijke eenheid door de band des vredes. Dat is gewoon het verbond des vredes waaronder wij leven, het nieuwe verbond namelijk. En er komt ook nog wel eens wezen dat er staat in Hebreeën 13, die schiet me niet uit, zomaar te binnen, dus die zoek ik even op. Daar staan de woorden in een andere volgorde, maar daar staat het wel. Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen... Stop even. De hele brief gaat over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En nu heet hij de grote herder der schapen. Waarmee maar gezegd wil zijn... Dat gewoon een ander beeld is voor precies hetzelfde. Wat de hoge priester is voor zijn volk, is de grote herder voor de schapen. Het is een herderlijke functie, die van priester. De God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, daar staat hij, eeuwige testaments, de God des vredes, door het bloed des eeuwigen testaments, komt de oude discussie weer naar boven, maar ik discussieer er niet meer over, bloed is leven. Gisteren las ik nog zeker 2 bladzijden uit een boek van Midras Dekkers. Ik weet het, die is trok ongelovig. Jawel. Maar doe maar. 2 bladzijden uit een boek van Midras Dekkers over bloed is leven. Uitgebreid. Dat bevestigt wat ik altijd zeg. Alleen vreemd genoeg, er bestaat een bepaalde categorie christenen die denken dat bloed staat voor dood. Maar, en hij zegt precies wat ik altijd zeg. Ja, als je het ziet, jacht je schrik aan. Want bloed hoor je niet te zien. Op de auto's van de bloedbank staat bloed is leven.
Ja.
Ja, ik zie het ook nog eens voorbij komen. Ik vind het prachtig. Natuurlijk, ja, dat heeft helemaal geen toelichting nodig. Als het anders is, zou je dat moeten bewijzen. Maar dat doet nooit iemand. En dan willen ze dat ik bewijs dat bloed staat voor leven. Nou, hebt u even. Dan zoeken we alle teksten in de Bijbel op. Nee, ik heb dat echt gedaan. Zeker. Waarschijnlijk heb ik die lijst nog wel. Natuurlijk wel. Kijken of je het woord bloed kunt vervangen door dood. Dat kan soms, ja. Maar je kan het altijd vervangen door leven. En dat is wat het betekent. Maar ja, het had eigenlijk, nee, dat hoef je helemaal niet te argumenteren. Bloed is leven. Als je het kwijtraakt, ben je leven kwijt, niet je dood. Ja. Toch? Ja. Nou ja, doe maar. En dus, het bloed, wat stond er? Door het bloed des door het leven van het eeuwige, door het leven van het nieuwe verbond. De Heer zei het toch over de wijn van het avondmaal. Dit is het bloed des nieuwe testament, des nieuwe verbonds. Dat is de term. Ja. Nou, het is makkelijk genoeg, want het bloed des van het oude verbond, het leven van het oude verbond, dat is eindig. Met het oude verbond enzovoort. Dat verdwijnt. Dat leven verdwijnt. Maar het bloed van het Nieuwe Testament is volstrekt hetzelfde als de Heilige Geest. Het is het nieuwe leven dat de mens ontvangt als hij wedergeboren wordt. En wat ook de Heer ontving toen hij werd wedergeboren. Namelijk opstond uit de dood. En naar de kracht van dat onvergankelijke leven, bloed, werd hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zijn bloed reinigt ons. En dan gaat het niet over zijn dood, maar dan gaat het over zijn actieve leven. Dat is wat hij doet. Zie? Want dat is wat bloed uitdrukt. Het actieve leven. Bloed, heeft mij verzekerd, is een orgaan. Het functioneert namelijk, alleen merkwaardigerwijs is het vloeibaar. Het is een orgaan wat nooit stilstaat, maar altijd in beweging is. Als het dat niet is, houdt het ook op bloed te zijn. En dan functioneert het ook niet meer. Dus dat is wat het is. Het is actief leven. Niet het levensbeginsel als zodanig, in abstracto, maar in concreto. Dynamisch, niet statisch. Dynamisch, het leven van de mens. Het is in hoge mate synoniem met ziel. En als je nou nog eens wat leuks wilt doen, dan zoek je op al die schriftplaatsen waar het woord ziel en bloed bij elkaar staan. Dan staat erbij gelegen dat de ziel is in het bloed. Kom je vanzelf tegen. Ja, vanzelfsprekend. Het staat voor hetzelfde. Het drukt hetzelfde uit. He? Nou ja, enzovoorts. Maar dat was dus nog inderdaad ook in Hebreeën. Een eeuwig verbond, maar tegelijkertijd een verbond des vredes uiteraard. De God des vredes enzovoorts. Kortom, een nieuw verbond. En dan weer terug naar Jesaja 61. Hun zaad van Israël zal onder de volkeren, onder de heidenen, bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken bekend worden. Allen die hen zien zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Dat wil zeggen, ze worden geacht herkenbaar te zijn onder de volkeren. Nou ja, als ik gemakshalve zeg, het zijn de Caucasiërs, dan ben je al een heel eind op streek. Ze onderscheiden zich van de rest van de wereld sowieso. Ik bedoel er niet minder en ook niet meer mee te zeggen, maar wij hebben het idee dat Joden als zodanig herkenbaar zijn. Dat is nog maar de vraag, want officieel, en daar is heus uitgebreid studie naar gedaan, is er niet zoiets als een karakteristiek Joodse lichaamsbouw of gelaatsuitdrukking of iets dergelijks. Er bestaat wel zoiets als dat wij kennen Joden, die lijken op elkaar en zeggen, ja, oh, dat is ook een Jood, ja, dat, ja. Totdat je in bepaalde buitenlanden komt en dan ziet iedereen er zo uit en dan zijn het geen Joden. Bovendien ken ik in Nederland ook Joden, die zien er helemaal niet Joods uit. Althans niet in mijn beleving. Dat wil zeggen, dus zo kenmerkend is dat dus blijkbaar dan toch niet. Maar wat wel kenmerkend is, dat zijn de blanken. Dat is zo zonder meer. En dat daar grenzen aan zijn en dat niet nauwkeurig afgebakend is, mogen dan zo zijn. Maar wat de Bijbel zegt hier is gewoon dat Israël in de toekomst als zodanig herkenbaar zou zijn. Als dat is dat volk van priesters, dat zijn de verantwoordelijke lui enzovoorts. En of je dat nou leuk vindt of niet, Ja, ik weet, maar het staat in de Bijbel. En dat er volkeren zijn die dat graag naar zich toe trekken. Of het nou Duitsers zijn of Russen. Of Arabieren. Wat dacht u van negers? Dat woord mag niet meer, geloof ik. Je mag zeggen wat je wil, maar je mag bepaalde woorden niet gebruiken. Oké. Die zijn er ook. In ieder geval weet ik, ken ik is overdreven, maar ik weet in Amerika een groepering die beweren dat Jezus een zwarte was, een neger was enzovoort. Dat zij het uitverkoren volk zijn en dat het een waanidee is dat de Joden dat zijn, want het zijn de negers enzovoort. Verzin ze maar. Dus ja, men maakt er zich maar meester van enzovoort. Heel populair is trouwens dat God een neger is, hè. Waar staat dan in de Bijbel dat God blank is? Dwaze discussie is dit toch. Wat weten ze dan eigenlijk van de Bijbel? God kan niet gezien worden, die ziet er sowieso niet uit. En als God zich zichtbaar maakt, verschijnt daar de gedaante van een Jood. Maar niet in religieuze betekenis van de term. Dan verschijnt daar de Heer Jezus. Heb je dat? Nou ja, en hoe die eruit ziet? Gek, hè? Die kennen we ook van de plaatjes. Maar ja, naar het schijnt. Ik weet niet wat je daar verder mee moet. Maakt me ook verder niks uit. Daar zegt de Bijbel niks over. Maar de Bijbel zegt wel dat het volk Gods, Israël, als zodanig herkenbaar zal zijn in de toekomst. Zodat iedereen weet waar je mee van doen hebt. Dat is wat hier staat. Zie? Allen die hen zien zullen hen kennen. Dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Dat wil zeggen, dat is het zaad van Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Als het volk des Heeren. Hetgeen leidt tot vrolijkheid van de profeet, vers 10, dan wel vrolijkheid van de Messias zelf. Want dan is altijd de vraag, wiens woorden zijn dit? Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft er mij omgedaan, enzovoorts. Nou ja, daar hebben we het dan de volgende keer weer over. Want het is nu de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we vanavond hier mochten zijn en weer los van de omstandigheden om ons heen ons mochten bezighouden met deze oude woorden die u via de profeet aan ons hebt nagelaten. We zeggen u dank dat waar alles in de wereld voorbij gaat, dat we hebben dit woord, dat van alle tijden is. En dat ons spreekt niet alleen over het verleden en wat u in het verleden gedaan hebt, maar ons ook spreekt over heden en toekomst. Over u en uw werk in de loop van de geschiedenis. We danken u daarom dat we u leren kennen en mogen wandelen in uw licht onderweg naar de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En in het bewustzijn dat we niet alleen uw kinderen zijn, maar ook uw dienstknechten, zelfs uw krijgsknechten, maar in elk geval priesters en geroepen koningen. Wij danken u daarom voor dat woord dat wij vanavond weer mochten openen. We vragen u in alle eenvoudigheid, Heer, wees u ons nabij en bewaart u ons voor de boze, voor de verleiding van deze wereld, voor de duisternis, opdat wij mogen wandelen in uw licht en ons oog, onze verwachting, gericht mogen houden op u. Amen.